uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
Dat betekent dat de ondernemingskamer met onmiddellijke ingang meneer Sanderink schorst als bestuurder van Centric Holding. Dat wij zullen benoemen bij wijze van onmiddellijke voorziening met onmiddellijke ingang en vooralsnog voor de duur van de procedure een nader aan te wijzen persoon als bestuurder, uitvoerend bestuurder van Centric Holding, en zullen bepalen dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd zal zijn Centric Holding te vertegenwoordigen. Wij zullen daarnaast benoemen een nader aan te wijzen persoon als niet uitvoerend bestuurder van Centric Holding, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur, en zullen bepalen dat deze persoon een beslissende stem heeft in de Raad van Bestuur van Centric Holding. Daarnaast wordt vooralsnog voor de duur van het geding bepaald dat de door Sanderink Investment BV gehouden aandelen in Centric Holding, met uitzondering van één aandeel met onmiddellijke ingang ten titel van beheer, zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen beheer.
Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek zitten naast elkaar. Gelaten horen ze de voorzitter van de ondernemingskamer aan. Met deze woorden raakt Gerard Sanderink de macht kwijt over zijn IT-bedrijf Centric. In deze aflevering van Achter gesloten deuren nemen we je mee de rechtszaal in. En hoor je waarom de ondernemingskamer tot het oordeel kwam dat Gerard Sanderink niet meer in staat is om zijn bedrijf te leiden. Ik ben Paulien Schuster en dit is aflevering 6. Buitenspel.
Start in zaal 10.
Ja, helemaal goed.
Dank u wel. Hallo, wij zijn van het Financiële Dagblad. We komen voor de zitting.
Dat heb ik gezien. Net als vorige keer.
Net als vorige keer.
Even kijken.
Ja, we hebben nog twee collega's die ook buiten
staan. Die komen wat later nog.
Mogen die naar binnen?
Die mogen naar binnen. Die zijn wel aangemeld, maar
even kijken.
Zij wachten even of hij daar verschijnt.
Polman en
mevrouw Schuster.
Ja, en meneer Polman. En Van Geels en Bijbel.
Het is 3 november 2022. Joris Polman en ik komen aan bij de allesbepalende zitting van de ondernemingskamer. Joris is onderzoeksjournalist bij het FD en volgt samen met techverslaggever Stijn van Geels al jaren de perikelen van Gerard Sanderink. Stijn staat ondertussen buiten met podcastredacteur Yildo Bijboer om Gerard Sanderink op te vangen als hij aankomt.
Meneer Sanderink, zouden we u wat mogen vragen?
En toen werd er op een gegeven moment geroepen, Rian van Rijbroek is erbij. En ik dacht, nou, dat kan haast niet. Het duurde echt even tot ik het geloofde.
Mevrouw van Rijbroek, zou ik u dan wat mogen vragen?
Nee, dank.
Joris en ik wachten voor zaal 10, waar de zitting straks begint. We staan wat te praten met collega's journalisten als Stijn en Yildo aankomen.
Hallo.
En? Rian is er.
Echt?
Ja, ze zag eruit als Rian van Rijbroek. En zelfs toen ze binnen was, dacht ik van ja, maar ik heb dan Rian van Rijbroek nog nooit in het echt gezien. Van, zou ik me gewoon nu helemaal vergissen? Zelfs, daar was ik nog onzeker over. En toen moest Sanderink zich aanmelden. Toen hoor ik dat hij zei van, toen werd er gevraagd van, heeft u iemand meegenomen? En toen zei hij, ja, Rian van Rijbroek. En ergens had ik die bevestiging nog wel even nodig om echt te kunnen geloven dat het Rian van Rijbroek was.
Waarom verbaasde je dat dan zo?
Omdat ik haar nog nooit gezien heb. Ik schrijf al 3,5 jaar over Sanderink en ook wel de invloed van Rian van Rijbroek. En ik heb haar, ik heb niet geteld, maar ik heb haar heel vaak gebeld. Inmiddels werkt haar telefoonnummer überhaupt niet meer. Ik heb haar heel vaak gemaild. En ik heb nog nooit echt antwoord van Rian van Rijbroek zelf teruggekregen. Ik heb wel e-mails gekregen van Gerard Sanderink, waarbij er toch wel een sterk vermoeden is dat die van Rian van Rijbroek komen. Maar met Rian van Rijbroek heb ik zelf nooit echt contact gehad. Dus dat ze er echt was, dat verbaasde me enorm.
Ja, wat was je indruk van haar?
Ergens was mijn indruk dat ik het idee had dat ze ook wel genoot van alle aandacht.
Ja, uiterlijk onaangedaan, alsof ze naar een filmpremière ging in plaats van naar een fatale rechtszaak voor haar geliefde Gerard Sanderink, die op dat moment alles dreigde kwijt te raken en dat uiteindelijk ook is overkomen. En ja, dat is toch, maakt toch een hele zonderlinge indruk dat zo'n vrouw daar zo komt aanschrijden. Dat is eigenlijk ongelooflijk.
We gaan naar 19 oktober. IT-bedrijf Centric maakt dan opeens bekend dat Gerard Sandring terug is als CEO. Een opvallende keuze omdat het bedrijf vooral last had van hun eigenaar. Ze hadden een paar maanden daarvoor een draai om hun oren gekregen van de rechter in Almelo. Die vond dat het bedrijf misbruik had gemaakt van het recht door betrokken te raken bij een procedure tegen de ex van Sandring, Brigitte van Echten. Sandring vecht al jaren een vete uit met haar. En zijn bedrijven zeggen constant: dat is een privézaak die met ons niks te maken heeft. En toch staan zij opeens tegenover haar in de rechtszaal. Er ontstond een bestuurscrisis en de directie stapte op. En toen startte het Openbaar Ministerie een vooronderzoek naar het bedrijf. Of de situatie zo ernstig was dat ze moesten ingrijpen in het openbaar belang. De terugkeer van Sandring bij het IT-bedrijf is voor hen de druppel.
Sandring zit dan op een gegeven moment helemaal in de bubbel van het idee: ik ben de enige nog die dit bedrijf kan redden. No matter what, enquête, procedure of niet. Er is niemand meer die Centric beter begrijpt, die markt beter begrijpt en die beter snapt wat er moet gebeuren om Centric weer uit de crisis te loodsen. En dan kan het OM hoge vlaag springen. En dan kan de OR hoge vlaag springen. Ik ben de man. En dan besluit hij dus op 19 oktober tegen alle advies in. Hè, want de meeste mensen om hem heen, ook een aantal bestuurders en vertrouwelingen, die hebben dan al lang tegen me gezegd: Gerard, doe dit nou niet. De ondernemingsraad heeft aangegeven: doe dit nou niet. Want het personeel, er zal een enorme uittocht plaatsvinden als je deze stap zet. Commerciële mensen zeggen: als je dit doet, dan gaan de klanten stijgen. Dat kan niet. Toch doet hij het. En dat is dan het moment ook dat het Openbaar Ministerie hem een ultimatum stelt. En want hij herbenoemt zichzelf op 19 oktober. En dan komt de volgende dag het Openbaar Ministerie met een ultimatum. Hij kreeg toen nog een heel weekend om erover na te denken. En dan moest dan die maandag erna die beslissing teruggedraaid hebben. Zo niet, dan zou er alsnog een enquêteverzoek worden ingediend door het Openbaar Ministerie bij de ondernemingskamer. En zo geschiedde. Hij is er niet meer op teruggekomen.
En zo komen we uit op 3 november, het Hof van Amsterdam. We verplaatsen ons naar zittingszaal 10.
Er is vanuit de pers de nodige belangstelling voor deze zaak. Er is een verzoek gedaan om beeld te mogen opnemen vandaag. En meneer Sandring heeft daar bezwaar tegen gemaakt. En dat bezwaar hebben we gehonoreerd. Vervolgens is er een verzoek gekomen om geluidsopname te mogen maken ten behoeve van de pers en ten behoeve van eventuele podcasts die er gemaakt worden. Dat verzoek is goed gevonden, gehonoreerd. Vervolgens kregen wij een bezwaar van meneer Sandring dat hij niet wil dat zijn stem wordt opgenomen tijdens deze zitting. Dat verzoek hebben we gehonoreerd.
We mochten de stem van Gerard Sandring dus niet gebruiken. Dat betekent dat je misschien wat gekke afbrekingen gaat horen, want Gerard Sandring heeft de neiging om plotseling het woord te nemen als hij het gevoel heeft dat er iets wordt gezegd dat niet klopt. Maar eerst gaan we luisteren naar het Openbaar Ministerie.
Het verkennend onderzoek laat genoegzaam zien dat de onrust verband houdt met de uitstraling van het privégeschil tussen de heer Sandring en mevrouw Van Echten op Centric. En los van de door Sandring opgeworpen vraag wie welke rol heeft in de mediaberichten erover, kan de onrust en het verband met het privéconflict in redelijkheid niet worden ontkend. Dit wordt niet alleen door de OR bevestigd, maar ook door de heer Maus en door de voormalig bestuurders. En zo zegt de heer Luiten, en ik citeer: Centric wordt op deze wijze betrokken bij zijn persoonlijke veten met Van Echten. Dit straalt af op Centric en is schadelijk voor het bedrijf. Een rode draad in alle verklaringen die u bij de producties heeft aangetroffen is het gegeven dat Centric onvoldoende afstand heeft kunnen nemen van het privégeschil van Sandring.
Ja, je ziet dat alles terug te voeren is op een ruzie die Gerard Sandring nu al zo'n 3,5 jaar heeft met een ex-vriendin, Brigitte van Echten. Oud-medewerker van Centric, later directeur van een bedrijf van hem. Ze zijn jarenlang bij elkaar geweest. Maar op een zeker moment is die relatie op de klippen gelopen. tot zover niks bijzonders. Alleen vervolgens is er een in het hoofd van Sanderink het idee ontstaan dat deze Van Echte enorme fraude heeft gepleegd, diefstal, allerlei rare streken heeft uitgehaald rond het bedrijf. En dat is een soort, ja, dat is een soort beeld geworden wat hem helemaal heeft overweldigd. En er is een enorme juridische strijd over losgebarsten. Zij ontkent dat in alle toonaarden en heeft tot nu toe daar ook steeds bevestiging van gekregen in alle rechtszaken die tot nu toe zijn gevoerd. Wat is nu het punt? Wat is nu het verband met Centric? Sanderink die heeft daar de afgelopen jaren geen moeite mee gehad om ook zijn bedrijven te betrekken in dat juridische gevecht. En dat leidt tot grote schade en onrust rondom, in dit geval, Centric.
De terugkeer van de heer Sanderink in het bestuur heeft tot grote onrust geleid. Het OM zal niet alles zien, maar wat het ziet geeft aanleiding tot grote zorg. Twee van de niet uitvoerend bestuurders zijn onmiddellijk opgestapt. De ander is recent geschorst. Verder heeft RSM de accountantswerkzaamheden beëindigd. Een van de grootste klanten van Centric, ASML, staat op het punt te vertrekken. Daarnaast zijn er ook andere signalen.
Zozeer dat klanten weglopen, dat medewerkers onrustig worden en dreigen te vertrekken. We weten dat, dat kwam ook tijdens de zitting aan de licht, dat er een probleem was met een bank waar Centric rekeningen had. De accountant heeft op een gegeven moment gezegd, ik wil niet meer verder. Er was een verzekeraar die zei, ik stop met de dekking, nou ja, et cetera. Het was gewoon eigenlijk een neergang die voor al die partijen die daar op die zitting aan het woord kwamen, te maken had met het gedrag van Sanderink in relatie tot dat conflict met Van Echte.
Edelgroot Achtbaar College, ik zal het eigenlijk best kort houden. De OR betreurt het dat Centric hier vandaag het onderwerp van deze procedure is. Sterker, de OR vindt het onbegrijpelijk dat de voormalige top van Centric het zover heeft laten komen. De OR ziet deze procedure echter, net als de AG, als de enige manier om de crisis bij Centric te bezweren.
Nou, wat mij daarvan bijbleef, is dat los van het feit dat inderdaad zij ook aangaven, als Sanderink blijft, dan verwachten wij een leegloop onder het personeel. Is het tweede aspect dat hij ook kennelijk een bepaald schrikbewind heeft gevoerd in de periodes dat hij daar aan het hoofd van het bedrijf heeft gestaan. En daarbij gaven zij aan het vertrek van al die bestuurders. Er worden afgelopen jaren heen, dat zijn er heel wat. We hebben onlangs nog eens een lijstje gemaakt in onze krant. Dat al die bestuurders telkens weer met ruzie vertrokken. Omdat Sanderink geen tegenspraak duldt van niemand.
Wie het niet met Sanderink eens is, die vliegt eruit. Personen worden daarbij, zelfs in rechten, zonder overtuigende onderbouwing, zwart gemaakt of beticht van fraude of andere malversaties. De opstelling van Sanderink wordt nog problematischer nu het erop lijkt dat hij in iedere vorm van kritiek of tegenspraak die hij krijgt de lange arm van Van Echte ziet.
De toon at the top in een bedrijf, daar gaat het in het FD heel vaak over. Dat zijpelt altijd door in de cultuur op de werkvloer. Dus als er boven in de top een angstcultuur heerst en een groot verloop is, dan leidt dat automatisch ook tot spanningen op de werkvloer. Dat is logisch. Als je iedere keer een andere directeur boven je hebt en iedere keer een directeur die misschien minder rationele acties onderneemt, simpelweg omdat hem dat wordt opgedragen, dan heeft dat zeer waarschijnlijk ook gewoon gevolgen op de werkvloer en dat voelen mensen.
En toen kwam de advocaat van Peter Maus aan het woord. Tot de dag voor deze zitting was Maus nog bestuurder bij Centric.
Edelgroot Achtbaar College. Nadat de heer Maus deze dinsdag zijn verweerschrift indiende, heeft de heer Sanderink hem de afgelopen dagen herhaaldelijk getracht te ontslaan en te schorsen. Op dinsdagmiddag kreeg Maus de telefonische mededeling dat hij geschorst was. Dinsdagavond volgde een sms-bericht dat hij ontslagen was. En woensdagochtend om 22:30 ontving Maus een oproep voor een bestuursvergadering over zijn voorgenomen schorsing die om 1:00 zou plaatsvinden. Maus heeft die vergadering niet bijgewoond, gelet op de korte oproepingstermijn en op de zitting van vandaag. Woensdagmiddag kreeg hij het bericht dat Sanderink ter vergadering heeft besloten hem te schorsen. Ik verwijs naar productie 1.
Ook Peter Maus vond dat Gerard Sanderink moest vertrekken, net als het OM en de ondernemingsraad. Door hem zat Centric in de problemen. Klanten dreigden weg te gaan, werknemers dreigden op te stappen en er was geen bestuurder meer over. Normaal gesproken zou Centric zelf ook aan het woord gekomen zijn, maar hun advocaat was er niet.
We hebben geen advocaat namens Centric Holding of Centric Netherlands Holding BV. Die zijn niet verschenen.
Die waren er niet. Wat op de zitting daarover werd gezegd is dat Sanderink in al zijn wijsheid de advocaat, de huisadvocaat van Centric, CMS, een gerenommeerd Zuidas-kantoor, naar huis had gestuurd.
We hebben wel voor Centric, Sanderink Investments BV, meneer Sanderink. Dat bent u. Welkom. En u heeft meegenomen uw advocaat, meneer Akda.
Ja.
Dat bent u. Ook welkom. En ik had begrepen dat u ook heeft meegenomen mevrouw Van Rijbroek. Dat zult u zijn. Welkom.
Toen was het de beurt aan Paul Akda, de advocaat van Gerard Sanderink. In zijn pleidooi ging hij vooral in op de rol van de media.
Het verhaal dat Tubantia, DPG Media en ook het FD willen verkopen is sappig en sensationeel. Een quote 500 zakenman die zichzelf en zijn bedrijf laat beïnvloeden door zijn veel jongere vriendin. Quad non. Is niet aan de hand. Maar met objectieve journalistiek heeft het natuurlijk
helemaal... Hij is wel veel jonger volgens mij toch?
Ja, maar het gaat erom. Het gaat om de beïnvloeding, meneer de voorzitter. Het gaat om die beïnvloeding, wat steeds terugkomt. En wat
deze,
ook in deze.
Mag ik wat vragen?
Ja.
Deze zaak gaat over Centric.
Zeker.
Ik heb net gekeken, maar de eerste keer dat het woord Centric valt is op bladzijde 5.
Ja, maar het heeft wel een aanloop die relevant is voor de zaak van Centric. Ik begrijp uw opmerking. Ik begrijp uw opmerking goed.
Ja.
Maar het zijn wel die achterliggende factoren die een soort situatie hebben gecreëerd waarom dat we vandaag hier voor uw hof zitten, voor uw ondernemingskamer. Vandaar dat die aanloop wel nodig is. Als de achtergronden door uw ondernemingskamer niet begrepen worden en de situaties die hebben gespeeld en welke mechanismen op gang zijn gezet in deze zaak in het verleden, dan kunt u niet een volledige beslissing nemen in de visie van de Sanderink.
Ik vond het een beetje een dubbel verhaal. Dus aan de ene kant zei hij, alles is een soort van fake news gecreëerd in de media. De lange arm van Brigitte van Echten, die samenspant met het Openbaar Ministerie en een aantal journalisten en allerlei verhalen de wereld in helpt. En dat al jarenlang en dat leidt tot de schade van het bedrijf. Dat is één deel. Maar een ander deel was, ja, mijn managers hebben er een zootje van gemaakt. We moeten reorganiseren. Het gaat niet goed. We duiken in de rode cijfers. Het kan niet allebei waar zijn.
Er is geen dreiging van de continuïteit van Sanderink. Sanderink is niet betrokken geweest bij besluiten die een goede governance binnen Centric aantasten. Sanderink laat geen privébelangen prevaleren boven de vennootschapsbelangen. Die beeldvorming is gecreëerd vanuit derden. En die beeldvorming en die visueuze cirkel moet doorbroken worden. En dat kan enkel uw ondernemingskamer. En voor uw ondernemingskamer ligt derhalve die taak voor. Ik dank u voor uw aandacht.
Ja, goed. Meneer Sanderink, ja. Is er iets wat u op dit moment wilt toevoegen? Gaat u gang.
Maar dat mochten we dus niet opnemen. Er kwam veel voorbij. Geëmmer over hoe bepaalde zaken gegaan waren, of er wel of geen leegloop was van het personeel. Dat als Gerard Sanderink de macht zou houden, dat hij dan ASML kon terughalen als klant. En dat het bestuur er een potje van had gemaakt. Daarom was hij terug, om Centric te redden.
Bottom line is in ieder geval dat voor zover er problemen zijn die hij ziet en herkent, is in ieder geval niet Gerard Sanderink de schuld, sterker nog. Hij is de enige op aarde, zo zei hij het zelf, die het bedrijf nog uit deze crisis kan loodsen.
En er was veel woede. Op ons, de media, op de vroegere bestuurders van Centric, op het Openbaar Ministerie en natuurlijk op die ene persoon die hij verantwoordelijk houdt voor alles.
Hij is toch vooral wel heel erg boos op zijn ex-vriendin Brigitte van Echten. Ook tijdens de zitting bij de ondernemerskamer, waar Van Echten feitelijk niks mee te maken heeft, want het ging over de toekomst van Centric. Bleef hij maar terugkomen op Van Echten dat zij gefraudeerd zou hebben. Dat er een onderzoek moet komen naar haar. Dan moet ik even nadenken. Dat heeft hij ook. Ja, dat media door Van Echten worden bestuurd. Dus ja, Van Echten moest het wel, die kreeg er wel van langs. Terwijl ze eigenlijk feitelijk met die zitting niet zoveel te maken had.
Ik ga u meteen onderbreken. Ik ga u zeggen waarom. Deze zaak gaat over centen. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk wegblijven bij de inhoud van enig geschil over mevrouw Van Echten of tussen u en...
Sterker nog, er werd gezegd dat, dat Sanderink te veel een privéconflict invloed liet hebben op zijn bedrijf. Ja, en dan is het niet de meest handige verdediging in mijn optiek om dan te reageren met Van Echten die zou gefraudeerd hebben en daar moet een onderzoek naar komen.
Misschien moet dat ook wel even opgemerkt worden. Er is eigenlijk niemand die eraan twijfelt dat de prestaties die u in het verleden geleverd heeft, dat die bepaald opmerkelijk zijn. Om het maar mild uit te drukken. Er is ook niemand die betwist dat u een levenswerk heeft neergezet van een aanzienlijke omvang. Hoe gaan we daarmee verder? Mevrouw Van Rijbroek, u had eigenlijk een soort van stilzwijgend verzoek gedaan om ook iets te mogen zeggen.
En toen mocht de vriendin van Gerard Sanderink nog even haar zegje doen. Zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek. Ook haar stem mochten we niet gebruiken.
Zij is enorm omstreden vanwege een interview in Nieuwsuur waar ze allerlei feitelijke onjuistheden over cyberveiligheid heeft verkondigd. En ze is na afloop echt totaal verguisd. En zij mocht aan het einde van de zitting nog wat zeggen. En zij zei van ja, ik heb een hele goede reputatie. Ik ben zelfs bij Nieuwsuur geweest. En dat ik vind het fascinerend dat ze dat gewoon kon zeggen. En volgens mij ook echt gelooft. En dat maakte ook wel... Rian van Rijbroek wordt wel eens weggezet als een heel gehaaid iemand die uit is op het geld van Gerard Sanderink en zo. En haar gedrag vind ik daar ergens helemaal niet rationeel genoeg voor. Om dat echt als hoofddoel te hebben. Het zou mij niet verbazen als zij ook echt gewoon gelooft dat zij een groot cyber-expert is. En dat zij ook Centric uiteindelijk verder zou kunnen helpen. Ze begon bijvoorbeeld over een hack-helpdesk die er zou moeten komen. En ja, dat vind ik fascinerend om te zien.
Ja, werd er iets gezegd over of zij nou een rol speelt binnen Centric of niet?
Er werd gezegd dat ze in ieder geval geen formele rol speelt.
Rian van Rijbroek is dus niet in dienst bij Centric en heeft er volgens het bedrijf ook niks te zeggen. Maar in de beeldvorming rondom Centric gaat het toch vaak over haar. Want dat de eigenaar van een IT-bedrijf een omstreden cyberdeskundige heeft als vriendin, zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Dat werd des te duidelijker toen Peter Maus, geschorst bestuurder van Centric, aan het woord kwam. Hij vertelde over gesprekken die hij had met klanten die bang zijn dat Centric in handen komt van Rian van Rijbroek. Want niemand weet wie zijn bedrijven erft.
Mijn gesprekken met klanten die heb ik redelijk gehad de laatste tijd sinds ik in functie ben. De zorg die ze hebben, nummer 1, is wat gebeurt er in godsnaam met Centric als de heer Sanderink zou komen te overlijden? Hoe is dat geregeld? En daar is heel veel onzekerheid en ja, angst dat het in de verkeerde handen zou kunnen komen die iemand helemaal, of iemand Centric helemaal aan zijn eigen hand kan zetten.
Spreek het maar gewoon uit.
Wat zegt u?
De angst dat het in handen van mevrouw Van Rijbroek zou komen.
Van een erfgenaam. Ja. En dat zou wellicht haar kunnen zijn, dat weet ik niet.
Ik denk wel dat klanten daar bang voor zijn, ja.
Waarom?
Omdat Rian van Rijbroek iemand is die toch wel een slechte reputatie heeft. Door onder andere dat optreden in Nieuwsuur, door een boek met plagiaat erin. Door het feit dat zij actief is geweest bij eerdere ondernemingen waar het allemaal niet zo goed gegaan mee is. Dus ja, dat helpt allemaal niet. En ook, het is niet iemand die verantwoording zelf lijkt af te leggen voor wat ze doet. Omdat ze eigenlijk nooit ergens op reageert.
Rian van Rijbroek heeft ook niet gereageerd op onze vragen. Net als Gerard Sanderink. Na bijna 2,5 uur was de ondernemingskamer uitgevraagd. En hadden alle partijen kans gehad om te reageren. De voorzitter schorst de zitting. En kondigt aan dat ze gelijk nog die avond uitspraak doen. Uiterlijk om 7:00 komen ze terug.
Dan, wij hadden u beloofd dat wij vandaag meteen uitspraak zouden doen. Er was mij te verstaan gegeven dat ik dichter op de microfoon moet zitten. Dat ga ik nu ook proberen. De ondernemerskamer is tot een beslissing gekomen. Ik ga die beslissing aan u voorlezen en ik ga u ook uitleggen waarom wij tot die beslissing zijn gekomen en langs welke lijnen we dat hebben gedaan. De ondernemingsraad en Maus steunen het verzoek tot schorsing van Sanderink als bestuurder. Ondertussen heeft de accountant van de vennootschap zich teruggetrokken. Verzekeraar Zurich heeft de cyberpolis security polis opgezegd. Sanderink heeft verhinderd dat Sanderink in deze procedure fatsoenlijk wordt vertegenwoordigd door een advocaat. Onder meer ASML en DNB hebben het contract met Sanderink niet verlengd of opgezegd. Belangrijke klanten, waaronder ArboUnie, PGGM en Bank Nederlandse Gemeente, overwegen de relatie met Sanderink te beëindigen. Er is, als gezegd, grote onrust onder het personeel dat dreigt naar elders te vertrekken. Een deel van het personeel is al vertrokken. De werving van nieuw personeel stokt. Sanderink kampt hierdoor met hoge kosten voor de noodzakelijke inhuur van mensen om vertrekkend personeel op te vangen. De Nederlandse activiteiten van Sanderink zijn als gevolg daarvan inmiddels verlieslatend geworden. Dit alles vormt een directe en acute bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. Dat levert, naar voorstandsoordeel van de ondernemingskamer, een gegronde reden op om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Sanderink. Bovendien zijn er zwaarwegende redenen die maken dat de toestand van de vennootschap het treffen van de gevraagd onmiddellijke voorzieningen vereist.
De ondernemingskamer neemt 4 maatregelen. 1. Gerard Sanderink wordt geschorst als bestuurder van Sanderink totdat de ondernemingskamer zegt dat hij weer terug mag komen. 2. Hij raakt ook het beheer van zijn aandelen kwijt, behalve 1. 3. Er worden 2 bestuurders benoemd door de ondernemingskamer, een uitvoerend bestuurder en een niet-uitvoerend bestuurder. En 4. Peter Maus, die Sanderink de dag ervoor had geschorst, mag weer terugkomen. En daarmee is het gedaan. Gerard Sanderink is de macht kwijt over zijn IT-bedrijf Sanderink. Sanderink reageert gelaten, alsof hij het al een beetje had verwacht.
Die zitting bij de ondernemingskamer, daar werd besloten of hij verder mag met met het besturen van zijn eigen bedrijf. En dat bedrijf is alles voor hem. Of in ieder geval heel belangrijk. Ik heb daar in het verleden heel vaak met hem over gepraat. En hij was ook in het verleden wel heel boos over hoe Nederland functioneert. En hij vond dat er te weinig respect voor hem was. En toen heb ik hem vaak gevraagd van, maar Sanderink, waarom verkoop je niet gewoon heel de boel en ga je naar het buitenland en ga je gewoon genieten van je oude dag? En dan zei hij eerst van, ja, maar ik moet verantwoordelijkheid voor mijn medewerkers nemen. En als je daar dan over doorpraat, dan zegt hij van, ja, ik vind dat ondernemen ook heel leuk. Eigenlijk heeft hij gewoon niet zo heel veel anders in zijn leven. Hij is een ondernemer en dat maakt hem en dat is zijn identiteit. En zonder dat blijft er voor zijn gevoel ook niet zo heel veel over. Dus dat hem afgenomen werd en dat hij daar heel beheerst op reageerde eigenlijk. Of relatief beheerst. Dat vond ik wel verbazingwekkend.
We bepalen verder dat het verzoek voor het overige zal worden behandeld op een nader te bepalen datum. Daarmee is deze zitting tot een einde gekomen.
Sanderink stond op en verdween uit de zaal met aan zijn zijde Rian van Rijbroek. Eenmaal buiten wilde ze niet met ons praten.
Meneer Sanderink, zou ik u misschien nog wat mogen vragen?
Gerard Sanderink wilde alleen nog kwijt.
Mevrouw van Rijbroek, zou ik u misschien dan wat mogen vragen?
Ik heb graag dat u oproept.
Dat wij moesten ophoepelen. In de volgende aflevering van Achter gesloten deuren gaan we nog 1 keer terug in de tijd. Naar maart van dit jaar. Die maand bleek cruciaal voor Gerard Sanderink. Toen werd er besloten om een juridische truc in te zetten om ervoor te zorgen dat Gerard Sanderink geen dwangsommen hoefde te betalen aan zijn ex. We weten nu wie er achter dit plan zat. Dit was aflevering 6 van Achter gesloten deuren. De eerdere afleveringen vind je in je favoriete podcast-app als je zoekt op Achter gesloten deuren. En als je je dan abonneert, krijg je de volgende aflevering ook automatisch binnen. Redactie en productie van deze podcast door Paulien Suuster, Yilda Bijboer, Stijn van Gils en Joris Bolman. Muziek door Visionair Ordinair en mixage door Gijs Vriezen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.